Laten we bidden. Ja, Heere, zo zijn we gekomen en wachten we hier op u. Zoals we dat net mochten zingen. En Heere, we verlangen, net zoals Mozes de heilige berg beklom. En zoals koning David de berg Sion beklom en daar als koning getroond werd. En we verlangen zoals Elia die de hemelen beklom in die wagen van vuur, dat u nu komt met uw geest en dat u ons die heilige berg opleidt en dat we in dat heilige de heilige mogen komen en dat we in de deurpost van het heiligdom mogen staan, Heer. En dat we mogen uitroepen, ja, het is beter. Het is zoveel beter om één dag op de deurpost van uw heiligdom te staan dan een leven lang te leven in de tenten van de goddelozen. Want we willen uw aangezicht zien. Het aangezicht van Hij die ten hemel gevaren is. En zo bidden we, Heere, dat u komt met uw geest en dat u werkt in ons. Want we verlangen naar u. In Jezus' naam. Amen. Een tijdje terug zaten we thuis aan tafel met gezin, met z'n vijven. En we waren aan het eten. En er ontstond een gesprek over Jezus' hemelvaart. En toen kwam de vraag: papa, waarom is Jezus eigenlijk naar de hemel gegaan? Nu zien we hem niet meer. We kunnen niet meer naar hem toe gaan. We kunnen die wonderen die hij gedaan heeft nu niet zien. We kunnen hem geen vragen stellen nu. Ik zou zo graag hem willen zien. En ik lees het allemaal wel in de Bijbel, maar ik zie hem niet. En deze vragen die klinken ons misschien bekend in de oren. Het zijn vragen die ik mezelf soms ook wel eens gesteld heb. Ik kon op dat moment niet makkelijk al die vragen in één of twee zinnen beantwoorden. Dus dat is eigenlijk de aanzet geweest. En ik denk dat het ruim een maand geleden geweest is. Dat de aanzet voor mij geweest is om het toen voor te bereiden voor deze preek. En als we even dieper bij die vragen stilstaan, dan lijkt het ons bijna beter dat Jezus niet naar de hemel zou zijn gegaan. Want dan hadden we hem bij ons gehad. Dan zouden we hem nu kunnen zien. Dan zouden we hem vragen kunnen stellen. Dan zouden we de wonderen die hij doet kunnen zien. We begrijpen zijn dood en zijn opstanding, maar waarom is hij nou naar de hemel gevaren? We zouden mensen dan ook makkelijk kunnen zeggen, kijk, hier is hij. Hij is te zien. En kijk wie hij is. Kijk naar zijn wonderen. Maar hij is niet meer lichamelijk op aarde, want hij is ten hemel gevaren. En daarover lezen we in Handelingen. Er zijn maar weinig stukjes in de Bijbel, weinig versen die direct over Jezus' hemelvaart spreken. Er wordt zoveel over Jezus' dood en opstanding gesproken, maar over zijn hemelvaart een stuk minder. En we gaan samen lezen in Handelingen 1, vers 8 tot en met 12. En dit is dat moment dat Jezus naar de hemel vaart. En de allerlaatste woorden die hij dan tot zijn discipelen spreekt, zijn de woorden: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. Jezus' hemelvaart, waar we hiervan lezen, was een reis. Het was een reis ergens naartoe. Hij ging naar de Vader in de hemel. Het hemelse heilige der heiligen. En hij zou daar aan de rechterhand van de Vader plaatsnemen. Daar is hij aan de rechterhand van de Vader plaats gaan nemen. In Psalm 110, vers 1, we lazen net ook aan het begin van de dienst. Daar zegt de Vader tot de Zoon, en David die schrijft daarover. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En we zien hier dat David spreekt over hoe de Vader tot de Zoon spreekt. En het doel van de reis van de Zoon, van Jezus, is de hemel. De rechterhand van de Vader. En daar is hij gaan plaatsnemen. En waarom hij dat is gaan doen, is omdat Jezus' manier van werken vanaf dat moment is gaan veranderen. Zijn manier van werken is gaan veranderen zoals een scharnier eigenlijk een deur laat bewegen. Zijn hemelvaart is als het ware een scharnier. Zijn bediening verandert. De manier van zijn bediening verandert. Jezus' werk verandert. Jezus' werk gaat een ontwikkeling door, doordat hij naar de hemel gaat. Maar wat verandert er dan? In vers 8 lazen we: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. En de verandering die we dus zien is dat wij in staat gesteld worden om zijn getuige te zijn. Daarvoor zien we dat Petrus Jezus verloochent. Daarvoor zien we dat de discipelen wegrennen als Jezus gearresteerd wordt. En hier zegt Jezus, maar er gaat nu iets veranderen. Ik ga jullie in staat stellen om mijn getuige te zijn. En dit komt tot de uiting op 3 verschillende manieren. En deze 3 zijn de volgende. De hemelvaart van Jezus de profeet. De hemelvaart van Jezus de priester, de hoge priester. En de hemelvaart van Jezus de koning. En je zou nu kunnen zeggen, ja maar Jeroen, dit gaat over Jezus en zijn hemelvaart. Dit gaat niet over hoe het mij in staat stelt om getuige te zijn van Jezus. Maar ik denk dat het juist heel veel laat zien van hoe Jezus ons in staat stelt om zijn getuige te zijn. En daar gaan we een reis doorheen maken, zodat we aan het eind van de preek zullen zien, oh, hij heeft mij inderdaad in staat gesteld om zijn getuige te zijn, doordat deze 3 bedieningen van hem een ontwikkeling doormaken door zijn hemelvaart. In de evangelie daar zien we dat Jezus op een bepaald moment aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan staat in Marcus 8, vers 28 een antwoord. En zij antwoorden, Johannes de Doper. En andere, Elia. En weer andere, één van de profeten. Jezus werd door velen gezien als een profeet. Velen in Israël dachten, hij is de grote profeet. Wanneer werd iemand in het Oude Testament eigenlijk als een profeet gezien? De Bijbel geeft ons eigenlijk 3 heel duidelijke kenmerken. Het eerste kenmerk is dat een profeet vol was van de geest van God. Een tweede kenmerk is dat een profeet de woorden van God sprak. En een derde kenmerk is dat een profeet tekenen en wonderen deed. Maar het voornaamste kenmerk wat we met alle profeten door het Oude Testament zien, en eigenlijk ook nog bij Johannes de Doper als laatste profeet van het Oude Testament, die het Nieuwe Testament eigenlijk aankondigt, daar zien we dat de profeet de woorden van God sprak. En dit zien we bijvoorbeeld al bij Mozes. In het begin van Exodus, dan ontmoet Mozes God op de heilige berg, Horeb, bij de brandende braamstruik. En God zendt hem terug naar Egypte, maar Mozes zegt, ik ben een man van weinig woorden. En daarna, hij uit eigenlijk tegenwerping op tegenwerping op tegenwerping naar God. Als God zegt, je gaat terug naar Egypte en je gaat mijn volk uitleiden. En op een gegeven moment zegt God dan tegen Mozes in Exodus 4, vers 12. Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. We zien dat bij Mozes. We zien dat bij Jesaja, we zien dat bij Jeremia, we zien dat bij Ezekiel. En op zoveel plekken, bij profeten in het Oude Testament, dat God zegt, jij zult mijn woorden spreken. Ik geef jou mijn woorden. Ik geef jou mijn woorden als profeet van mij. Niet in de eerste plaats profetieën over de toekomst. Dat denken we soms als we het hebben over profeten zijn, profeet. Maar niet zozeer profetieën over de toekomst, maar woorden om mensen terug te brengen bij God. Dat zijn de woorden van God. En het portret dat de Bijbel van profeten schetst, is er een van mannen die dus woorden van God spreken. Maar tegelijkertijd zien we dat al die mannen, die ik ook net noemde, Mozes, hij schoot tekort. Hij doodde een Egyptenaar met zijn eigen handen. Hij sloeg met een stok op de rots, terwijl hij tot de rots moest spreken. We zien overal dat de profeten telkens opnieuw tekort schoten. Onvolkomen waren ze. Dat zien we bij ze allemaal. En daarin zien we eigenlijk dat de Bijbel ons aan het voorbereiden is op een profeet die komen gaat, die volmaakt is. Die perfect is. Die niet zo onvolkomen is als de profeten die we in het Oude Testament zien. En dan komt Jezus en dan zegt Johannes over Jezus in Johannes 1, vers 1 het volgende. In het begin was het woord van God en het woord was bij God en het woord was God. Jezus was, Jezus is het woord van God, zegt Johannes. Hij spreekt het niet alleen maar, hij spreekt niet alleen maar woorden van God, maar hij is daadwerkelijk het vlees geworden woord van God. En niet alleen toen hij op aarde was, sprak hij Gods woorden. Want in Hebreeën 1, vers 1, daar zien we, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Maar dan, 40 dagen na zijn opstanding, vaart hij ten hemel. En dan? Hoe verandert zijn bediening op dat moment? Hoe verandert Jezus' bediening van profeet zijn? Waar scharniert dat dan naartoe? Nou, voordat hij naar de hemel vaart, zegt hij tegen zijn discipelen in Johannes 14, vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Jezus zegt, ik kom weer naar u toe. Zoals Mozes de Sinaï beklimt en terugkomt om als profeet de woorden van God te spreken. Zo is Jezus naar de hemel gevaren om zijn geest onder zijn kinderen te verdelen en de woorden van God tot hen en door hen heen te spreken. Dus Mozes gaat de heilige berg op en hij ontvangt de woorden van God. Hij gaat terug en hij verdeelt die woorden van God onder zijn volk. En Jezus gaat de heilige berg op, gaat het hemelse heilige de heilige binnen. En hij komt terug, God komt terug. De Heilige Geest komt terug en hij spreekt zijn woorden in ons en ook door ons heen naar de mensen om ons heen. Hij hoedt ons en behoedt ons door zijn woord en door zijn geest. De profeten hoeden en behoeden het volk altijd door de woorden van God. En Jezus doet dat nu in ons en door ons, door zijn geest. En na Jezus hemelvaart is hij niet minder aanwezig onder ons als profeet. Hij is weer naar ons toegekomen, zoals we dat net lazen in Johannes 14. Hij werkt in zijn discipelen door de geest van God en spreekt tot hen en door hen de woorden van God. Jezus is door zijn hemelvaart op een andere manier in ons en onder ons en vermenigvuldigt zijn werk door ons. Als profeet. En als profeten mogen wij wijzen naar Jezus Christus, de grote profeet in de hemel. Zo mogen we van hem getuigen, zoals we net lazen in Handelingen 1 vers 8. De eerste hoge priester die we in de Bijbel tegenkomen is Aaron. Hij werd door God gekozen om hoge priester te zijn. En na hem was er telkens iemand uit zijn nageslacht, uit het nageslacht van Aaron. God kiest zijn priesters. En we zien telkens opnieuw dat Aaron en zij die na hem komen, namens het volk op moeten treden en voor het volk moeten bidden. Zij naderen God namens het volk. Dat is wat de priesters doen. Zij naderen God namens het volk. Ze betreden de tabernakel en later de tempel, het heilige der heiligen, de binnenste plek, waar, daar waar God woont. En niemand anders mocht dit doen. Niemand anders mocht een offer brengen daar, in de tabernakel. Ook de levieten niet. En tenslotte zien we dus dat de priester ook degene is die die offers brengt. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar het heilige der heiligen in. We hebben vaker ook nagedacht over Yom Kippur, over de grote verzoendag, die één keer per jaar plaatsvond. En op die ene dag alleen mocht alleen de priester naar binnen om een offer te brengen voor God. Alleen dan mocht iemand het heilige der heiligen binnen, één keer per jaar. En de priester moest zich daarvoor voorbereiden. Hij moest verzoening doen voor zichzelf en voor zijn gezin. Hij moest verzoening doen voor het volk. Telkens opnieuw zien we dat dat de enige mogelijkheid is om het heilige der heiligen binnen te gaan. En we zien dat de hoge priester dan bidt voor anderen. Dat hij offers brengt die niemand kan brengen. Niemand mag brengen dan hij. En dat hij zegent. Hij bidt, hij brengt offers die niemand anders kan brengen en hij zegent. En we zien in Yom Kippur eigenlijk dat zegenen door te offeren terugkomen. Hij brengt dat offer en dan was er die spanning. Zal dat offer van de hoge priester geaccepteerd worden? Komt de hoge priester het heilige der heiligen uit? Is de verzoening voor ons gedaan? En één keer per jaar leefde men daar naartoe, naar de grote verzoendag. Zal het volbracht worden? Zal het geaccepteerd worden? Komt hij naar buiten? Ontvangen we Gods zegen? En dan komt hij naar buiten. Dan is het offer gebracht. En dan zegent de hoge priester. Dan zegent hij. We zien daarin, in dat verhaal ook, hoe Gods heiligheid en het belang van de reinheid van de hoge priester en zijn offer met elkaar verbonden zijn. We zien dat de priester een bemiddelende rol tussen God en de mens heeft. Alleen de priester zelf kon die verzoening realiseren. Maar ook hier zien we weer dat de priesters onvolmaakt zijn. Aaron is degene die voordat hij aangesteld wordt tot priester, een gouden kalf maakt. Zijn zonen Nadab en Abihu sterven omdat ze vreemd vuur het heiligdom binnenbrengen. Ook alle priesters zijn onvolmaakt. En geen één is er die priester is zoals God dat daadwerkelijk bedoeld heeft. Ook in het Oude Testament zien we aangaande de priester dat het hele volk gezegd moet hebben. Maar wanneer komt die priester nou? Die priester die de bediening zo uitvoert zoals God het voor ogen heeft. Die volmaakte priester is er in al die eeuwen niet geweest. En ook dan komt Jezus ten tonele. Ook dan komt hij. Hij vervult die nood voor die betere en volmaakte priester. En in Hebreeën 9 en 10 lezen we daarover. De schrijver van Hebreeën die zegt het volgende. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En daarin zien we dus ook dat het heiligdom, de tabernakel en de tempel een beeld zijn van het hemelse heiligdom. Daar is Jezus binnengegaan. Hij is dat heiligdom binnengegaan, niet met het bloed van bokken en kalveren, maar zijn eigen bloed. En heeft daardoor niet een verlossing voor even gegeven, maar een eeuwige verlossing. En deze priester is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En we zien daar in deze woorden, dat Jezus maar één offer hoefde te brengen. En dat was voldoende. Dat ene offer, omdat hij de volmaakte priester was. En de volmaakte profeet. Hij kon één offer brengen dat voldoende was. Men hoefde niet ieder jaar opnieuw af te wachten. Zal ik geaccepteerd worden door God? Is er nu dan dit jaar verzoening voor mij? Wil hij naar buiten komen en mij zegenen? En Jezus, die volmaakte priester, is het heilige, de heilige binnengegaan. Het hemelse heiligdom. Hij heeft zijn eigen bloed geofferd. Maar één keer. Er is nooit meer een nieuwe tempel nodig. Het bouwen van een nieuwe tempel zou godslastering zijn. Want door Jezus offer en door Jezus hemelvaart mag iedereen die bekleed is met hem, het hemelse heilige, de heilige binnengaan en met de hemelse Vader spreken. En hij zegent ons met een eeuwige verlossing en dag aan dag met zijn genade. Hij geeft zichzelf voor ons, hij heeft zichzelf voor ons opgeofferd. De hoge priester die bracht het offer voor het volk. En we zien hier ook in Romeinen 5 vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is. Hij is de priester die het voor ons gedaan heeft. En de verzen na Romeinen 5, 8, die spreken daar nog over verder. Daar staat, door zijn bloed, door zijn dood, door zijn leven. En Jezus heeft voor ons, namens ons, in plaats van zijn discipelen gehandeld. Als perfect mens, met een hoofdletter M, was hij de perfecte hoge priester en heeft hij dit offer eenmalig gebracht. Mozes die gaat de berg Sinaï op om te pleiten voor het volk als ze het gouden kalf gemaakt hebben. En God zegt, ik zal het volk wegvagen. Ze hebben gezondigd tegen mij. Ik zal jou pakken, Mozes. En Mozes gaat pleiten en hij zegt, doe het niet, Heer God. Doe het niet. Doe het niet. Wat zullen de volkeren zeggen? Ik bid u, vergeef dit volk. Vergeef dit volk. En God luistert naar Mozes. Hij gaat daar de berg Sinaï op. Om te pleiten voor het volk. De hoge priester ging eeuwenlang de tempelberg op in Jeruzalem. Het heilige, de heilige binnen om op grote verzoendag, om door middel van een offer verzoening te brengen voor het hele volk. En Jezus gaat door middel van zijn offer aan het kruis voor onze zonde, het heilige, de heilige binnen. En hij presenteert zijn bloed in de hemelse tempel. Maar daar stopt het niet bij. Ook dan is er weer een scharnier. Ook dan is er weer een ontwikkeling in Jezus' bediening. We zien het priesterschap door Jezus' hemelvaart ook terug bij zijn discipelen. Iedere discipel van Jezus is door God geroepen en gekozen om een priester te zijn voor zijn aangezicht. Er staat in 1 Petrus 2, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat zich tot zijn eigendom maakte. Zoals Jezus zichzelf als hoge priester voor ons offerde, zo worden wij ook opgeroepen om ons lichaam als een levend offer voor God te offeren. Er staat in Romeinen 12 vers 1, ik roep u er dan op, toe op broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehaaglijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Maar we worden ook opgeroepen om anderen te zegenen als priesters, als koninklijk priesterschap. We worden opgeroepen om onze naaste lief te hebben als onszelf. En God roept ons om anderen te zegenen door voor ze te bidden. Er staat in Timotheus 1, of 1 Timotheus 2, vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Dat is de opdracht die Paulus aan Timotheus geeft en daarmee ook aan ons. Ook daarin lopen we in de voetstappen van Jezus. En zegt hij, ik overhandig mijn bediening door de Heilige Geest ook over aan jou als priester. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij heeft zijn discipelen tot priesters gemaakt. Hij leeft om voor ons te pleiten aan de rechterhand van de Vader. En dat kan hij alleen maar doen. En hij alleen kan het doen. Door het offer van zijn bloed. En zoals hij dat offer voor anderen bracht, roept hij ons op voor hem en voor anderen te leven. En voor hem, tot hem en voor anderen te bidden. En zo wijzen we ook als priesters naar de hemelse hoge priester. En getuigen we van hem, zoals Handelingen 1 vers 8 zegt. 2 weken geleden keken we als gezin naar The Lion King. Een prachtige tekenfilm uit 1994. Wie heeft hem al eens gezien? Fijn, heel veel mensen. Dat maakt het wat makkelijker om het uit te leggen. De film gaat over een vredig dierenrijk waarin een leeuw koning is. Die leeuwenkoning die heet Mufasa. En hij krijgt een zoontje. En dat zoontje, dat kleine welpje, dat leeuwenwelpje, heet Simba. En dan komt er een baviaan ten tonele, Rafiki, en die presenteert Simba aan heel het rijk. Bovenop een grote uitstekende rots. En laat hij zien, kijk eens, dit is de troonopvolger. Dit is de troonopvolger. En niet snel daarna komt de slechte broer van Mufasa, die komt ten tonele, en die doodt hem. En die jonge Simba, die denkt dat hij zijn vader gedood heeft. Dat maakt zijn oom, de slechte broer van de koning, hem wijs. Simba vlucht. De slechte broer van de koning, die wordt koning. En het hele dierenrijk lijdt enorm onder het wanbeleid van hem en de hyena's die samen met hem regeren. Duisternis overheerst. Totdat Simba terugkomt. Hij gaat de strijd aan met zijn oom en met die hyena's en hij wint. Maar daar stopt het verhaal niet. Het verhaal gaat dan door. Rafiki, die baviaan, die komt weer en die zegt, Simba, je moet de rots op. Je moet de rots beklimmen. Je moet je zetelen als koning van het dierenrijk. Beklim de rots en regeer over het dierenrijk. Het nieuwe tijdperk breekt dan pas aan. Als Simba zetelt op de hoge rots en uitziet over het dierenrijk. Bij koning David zien we ook zo'n verhaal, waarin bekend is dat hij koning zal worden. Dan wordt Saul gedood en dan weet iedereen dat het een kwestie van tijd is dat David koning zal worden. Maar pas als hij die heilige berg Sion, de berg waar Jeruzalem opgebouwd is, als hij die berg beklimt, pas wanneer hij op de troon in Jeruzalem zit, dan zien we dat zijn koningschap gevestigd is. En dan spreekt de Bijbel over de regering en het heersen van koning David. En dan zien we 3 kenmerken, ook hier weer 3 kenmerken. Allereerst is dat we zien dat David regeert met recht en voor vrede zorgt. We zien dat David Gods vijanden verslaat. En we zien dat hij het koninkrijk bouwt op Gods wet, op de Torah. De kenmerken van de koning, deze 3. De Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel die door Mozes geschreven zijn. En je zou dit kunnen samenvatten door te zeggen, hij regeert met recht en zorgt voor vrede. Maar ook David, hoe bijzonder hij ook is, is zeker niet de perfecte koning. We hebben daar vorige week zaterdag nog bij stilgestaan, dat er ook bij David in zijn leven onvolkomenheden waren. En de koningen die na David komen, zijn nog minder koningen, die volgens deze 3 redenen regeren. Ook daarin zie je weer die hunkering van het volk. Wanneer komt nou die koning die zal regeren in recht en met vrede. Wanneer komt hij nou? Wanneer komt hij? En ook dan mogen we ons verheugen in de komst van Christus. Hij die gekomen is als de volmaakte koning, de perfecte koning. De grote koning die is gekomen om de machten van de duisternis te vernietigen. Die gekomen is. En die de zonde betaalde, voor de zonde betaalde en het recht in het koninkrijk vestigde. Maar daar stopt het niet. Jezus moest aangesteld worden. Hij moest de troon beklimmen. Hij moest het heilige der heiligen binnengaan. Hij moest de rots op, de heilige berg. En juist dan, als hij naar de hemel gevaren is, kan hij op een andere manier onder ons zijn. Want dan vermenigvuldigt hij weer zijn werk door zijn geest in ons. Dan regeert hij in onze harten met recht en met vrede. Dan verslaat hij de zonde in ons leven. En hij breekt de verkeerde bolwerken in ons denken af. Dat staat in Filippenzen 4, vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. We zien daarin dat doordat hij in ons regeert, dat hij vrede geeft. Hij regeert als koning in onze harten en hij geeft ons vrede. Een vrede die alles te boven gaat. En het recht en de vrede die er dan in ons te zien zijn, dat is doordat de geest in ons werkt. En daardoor wijzen we naar de hemelse koning. Zo zien mensen om ons heen van het toekomstig koningschap dat wij ook mogen verwachten. Want in Openbaringen 5, vers 10, daar staat: en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En zo wijzen we naar onze koning in de hemel en getuigen we van hem, zoals in Handelingen 1, vers 8 staat. We lazen die woorden net. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. De profeet, de priester en de koning getuigden als volgt van hem. De profeet die sprak de woorden van God en behoedt ons zo. Hij behoedt ons zo door de woorden van God tot ons te spreken. De priester die offerde en was zo tot zegen. De priester deelt als het ware genade uit aan het volk. En de koning die regeert in gerechtigheid en brengt vrede. Nu mogen we onszelf ook die vraag stellen vanmorgen. Welke plek hebben de woorden van God in mijn leven en in mijn spreken? Vervul ik die taak die hij aan mij door zijn geest heeft toebedeeld? Is mijn leven een offerdienst voor God? En is mijn leven tot zegen voor andere mensen? En is mijn leven een leven van recht? Is mijn leven een leven van vrede? Want daarin, in deze drie dingen, getuigen we van hem die naar de hemel gevaren is. Zoals de profeet door het woord van God broedde, de priester door offers zegen en genade gaf, en de koning zich verhief boven het volk en vrede gaf, zo zegt God, en nu doe ik dit dagelijks voor jou, vanwege mijn Zoon Jezus Christus en door mijn Heilige Geest. En God, dit is zo wonderlijk, God sprak dit al uit aan het begin. In Numeri 6, vers 24 tot 26, de verse waar we zo vaak mee afsluiten, daar staat: de Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. We zien daarin de taak van de profeet, de priester en de koning. En God zegt: ik vervul het allemaal voor jou door mijn Zoon Jezus Christus. En zijn bediening verandert als hij naar de hemel vaart. En dan werkt hij door zijn geest in jou en in mij. In de hemelvaart en troonsbestijging van Jezus hebben deze woorden een diepgang gekregen als nooit tevoren. En zo mogen we zijn getuigen zijn. Naar aanleiding van wat ik van die vraag van mijn kinderen heb ik een gedicht geschreven waar ik graag mee af wil sluiten. Het gedicht heb ik Hemelvaart genoemd. En daar zien we allereerst de worsteling die we zelf misschien ook, als we jong zijn of als we nog niet zo goed de hemelvaart begrepen hebben. En ik wil het graag met jullie lezen. Waarom? Waarom bent u naar de hemel gegaan en niet bij ons gebleven? Zo graag wil ik met eigen ogen zien wat in de evangelie staat beschreven. Uw stem wil ik horen. U wil ik zien. Met u wil ik wandelen om volledig in mij op te nemen al uw handelen. Is uw hemelvaart voor ons het beste wat kon gebeuren? Uw afwezigheid lijkt veel meer iets om te betreuren. Kinderen, kinderen, begrijp toch dat nu hij boven in de hoogste hemel zit, hij als hemelse hoge priester voortdurend voor al de zijne bidt. Verhoord door zijn bloed dat hij voortdurend de hemelse tempel binnendraagt. Zijn bloed dat ons vrijspreekt van de zonde waarmee we worden aangeklaagd. Door zijn geest hebben wij nu toegang tot de berg, die is heilig. Wij kunnen in vrede naderen tot onze Vader. Het is veilig. Zoals Elia opvoer en Elisa een dubbele portie van de geest kreeg, zo mocht heel Christus kerk de geest ontvangen nadat hij opsteeg. Als profeet op aarde preekte de Heere Jezus het woord alleen. Nu vult hij al zijn discipelen met de geest en zegt: ga heen. Toen diende hij de zwakken en armen en deed wonder en teken. Nu zijn wij zijn handen en voeten en mogen wij ook zo tot de wereld spreken. Als koning is hij. Als koning is hij gezalfd over Sion. En heeft hij zijn heilige berg bestegen. Van de Vader heeft hij de heidevolken de einde der aarde gekregen. De Heere zei tot de Heere: wereld en kerk zijn u nu gegeven. Als één volk, in vrede en liefde, zullen wij daarom voor u leven. Al eeuwen vermenigvuldigt de Geest Christus werk door ons heen. En doet het totdat hij terugkomt, zoals hij verdween. Laten we bidden. O Hemelse Vader, wat is uw woord diep en wat is het een goudmijn als we zien wat er in geschreven staat over u. Kostbaarder dan goud is het, Heere, om bij u te mogen zijn en om u steeds beter te mogen kennen. We bidden, Vader in de hemel, dat we mogen bevatten, Heere, wat het betekent dat u ons oproept om te getuigen van u. En dat we onszelf de vragen stellen hoe te leven als getuigen van de grote profeet, priester en koning. We willen u aanbidden. De koning die gezeten is op de heilige berg Sion. Die in het heilige der heiligen zit en regeert over alles wat bestaat. Dank u dat we over een week stil mogen staan bij dat bijzondere feit dat u uw geest heeft gegeven. We prijzen u en danken u. In Jezus' naam. Amen.